Gemeente, ik deel u namens de kerkenraad mee dat in verband met het feit dat broeder Van Dis als ouderling aftredend is, de kerkenraad tweetal gemaakt heeft, P.L. Van Dis en A. Geurtsen. En de stemming zal plaatsvinden op de aanstaande ledenvergadering die, ik deel u dat nu al mee, zal gehouden worden morgen over een week, maandagavond 3 maart om 8 uur. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 32 het 4e vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32 het 4e vers. We luisteren nu naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen. noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Nehemia. En daarvan het negende hoofdstuk, vers 9 tot en met 21. Nehemia 9, vers 9 tot en met 21. Na de schriftlezing zingen we het 12e vers van Psalm 78, daar God voor hen bezorgd in hunne noden de wolken zelfs van boven had geboden. 78 vers 12, na de schriftlezing. In Nehemia 9, beginnend bij het 9e vers, lezen wij een gedeelte van een gebed dat door het volk gebeden is op een vasten en bededag na de terugkeer uit de ballingschap. En nadat ze in het begin van dit gebed bij monden van de levieten gesproken hebben over wat God gedaan heeft in de schepping en in de roeping van Abraham, vervolgt dit gebed in vers 9. En gij hebt aangezien onze vaderen ellende in Egypte, en gij hebt hun geroep gehoord aan de Schelfzee, en gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao en aan al zijn knechten en aan al het volk zijns lands, want gij wist dat zij trotselijk tegen hen handelden, en gij hebt uw naam gemaakt als het is te deze dagen. En gij hebt de zee voor hun aangezicht gekliefd, dat zij in het midden der zee op het droge zijn doorgegaan. En hun vervolgers hebt gij in de diepten geworpen als een steen in sterke wateren. En gij hebt ze desdaags geleid met een wolkolom en desnachts met een vuurkolom, om hen te lichten op de weg waarin zij zouden wandelen. En gij zijt nedergedaald op de berg Sinaï en hebt met hen gesproken uit de hemel. En gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En gij hebt uw heilige Sabbat bekendgemaakt, en gij hebt hun geboden en inzettingen en een wet bevolen door de hand van uw knecht Mozes. En gij hebt hun brood uit de hemel gegeven voor hun honger, en hun water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst. En gij hebt tot hen gezegd dat zij zouden ingaan om te erven het land waarover gij uw hand opheeft, dat gij het hun zoudt geven. Maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld, en zij hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En zij hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had, en hebben hun nek verhard en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. Zelfs als zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en gezegd, dit is uw God die u uit Egypte heeft opgevoerd, en grote lasteren gedaan hadden, hebt gij hen nochtans door uw grote barmhartigheid niet verlaten in de woestijn. De wolkolom week niet van hen desdaags om hen te leiden op de weg, noch de vuurkolom des nachts om hen te lichten en dat op de weg waarin zij zouden wandelen. En gij hebt uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen, en uw manna hebt gij niet geweerd van hun mond, en water hebt gij hun gegeven voor hun dorst. Alzo hebt gij hen 40 jaren onderhouden in de woestijn. Zij hebben geen gebrek gehad, hun klederen zijn niet verouderd en hun voeten niet gezwollen. Gemeente, wij letten vanmorgen aan de hand van onze catechismus opnieuw op wat Gods woord ons verkondigt aangaande de kerk van de Heere Jezus Christus. We hebben gezien dat die kerk, die gemeente, door de Zoon van God vergaderd wordt. We hebben er met elkaar op gelet dat die gemeente door Christus ook beschermd wordt. En dan wordt er in vraag en antwoord 54 van onze catechismus nog een derde activiteit van de Heere Jezus in verband met zijn kerk genoemd. Behalve het vergaderen en het beschermen spreekt dit antwoord er ook nog van dat die gemeente door Christus wordt onderhouden. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn voor uw heilig aangezicht treden met dankzegging en gebed. Dankzegging voor het feit dat we hier mogen zijn nadat u ons andermaal gespaard hebt en een week lang voor ons gezorgd hebt. Dankzegging voor het voorrecht dat wij op deze dag nog mogen horen naar de verkondiging van het evangelie dat gij ons nog geeft. Dankzegging, Heren, voor de vele onverdiende weldaden die gij ons van dag tot dag schenkt, ja, waarmee gij ons omringt en overlaat. En zo past het ons, Heren, om op deze zondagmorgen, als wij in uw huis zijn, uw goedheid te erkennen. en uw deugden te prijzen, de deugd van uw goedheid, van uw langmoedigheid, van uw geduld, van uw trouw, van uw zondaarsliefde, en van alles wat gij zijt en waarin gij uzelf openbaart, ook Heere, als een God die het behoud van zondaren op het oog hebt en die het verlorene nog wilt redden, de deugd van uw barmhartigheid en van uw genade en van uw gerechtigheid en van uw zondaarsliefde. Heere, het is toch alles erop gericht om zondaren te behouden. Daar is ook de Heere Jezus uit voortgekomen. Zijn komst naar deze wereld was vanwege het feit dat u een gemeente wilde behouden. En alles wat hij gedaan heeft op aarde in lijden en sterven was erop gericht om dat volk te verlossen uit de macht der zonde en ze te bevrijden onder de heerschappij van de boze. En ook de komst van de Heilige Geest was er toch, Heere, op berekend om mensen deelachtig te maken dat heil dat in het evangelie verkondigd wordt. Ach, en zo zijt gij als de drie enige God van eeuwigheid af al bezig om mensen te redden. En gij doet dat werk nog en dat u vandaag uw gemeente nog samenroept en dat er vandaag nog gelegenheid is om het evangelie te verkondigen en te beluisteren. Het is er alles het bewijs van dat u met dat werk wat u begonnen zijt nog niet klaar zijt, Heere, maar dat u er nog mee voortgaat en dat u het ook vandaag nog doen wilt. Ach, wij bidden u dat u het dan ook doen wilt hier in ons midden. Nu wij hier vergaderd zijn rondom uw woord en getuigenis. Ja, zo past het ons, Heere, om uw goedheid te prijzen en om uw naam te erkennen voor alles wat gij doet en waarvan gij ons ook nog getuige doet zijn. Ach, wij bidden dan ook, Heere, dat gij met uw goddelijke genade het woord dat we mogen beluisteren tot zegen wilt stellen in ons midden. Dat u het gebruiken wilt om uw kerk te onderwijzen, om zondaren te bekeren, om mensen die nog onder de heerschappij van de boze staan en die op weg zijn naar het verderf in het hart te grijpen en hen onwederstandelijk te trekken en aan u en aan uw dienst te verbinden. Maar dat u datzelfde woord ook gebruiken wilt, Heere, als voedsel voor uw kerk op reis naar het hemels Jeruzalem, zoals gij uw volk Israël onderweg naar Kanaan van dag tot dag gevoed hebt met het hemelkoren, zo wilt gij uw kerk ook op reis door dit leven toch voeden met dat brood des levens, met dat manna dat uit de hemel is nedergedaald, het welk de Heere Jezus Christus zelf is. Heere, gij zijt het toch van wie we beleiden, omdat uw woord het ons verkondigt, dat gij uw kerk vergadert, beschermt, maar ook onderhoudt. En laat ook in deze dag nog iets van dat onderhoudende werk van u, o Heere Jezus, gemerkt worden in het leven van al degenen die gij getrokken hebt en die gij aan u verbonden hebt. Dat hun geloof mag worden onderhouden, dat geestelijke, dat nieuwe leven dat ge gewerkt hebt, mag worden onderhouden. En dat ge zo uw woord door uw geest nog gebruiken wilt, Heere, om alles te schenken wat nodig is uit uw genadevolheid. Heere, wij bidden, Heer, dat ge ons dan uw zegen schenken wilt, ook onder de verkondiging van uw woord. Niet dat we er recht op hebben, want als we zien op wie wij zijn, Heere, en op wat ons leven is, en wie we waren ook in de week die voorbij gegaan is, dan is er in ons geen enkele grond en dan hebben wij niets om u aan te bieden en voor te stellen. We moeten het dan ook voor uw aangezicht belijden dat we gedaan hebben wat verkeerd en zondig is En daarom, we zijn niet uw zegeningen en niet uw weldaden en niet uw bemoeienissen waardig, maar we zijn waardig dat gij ons zoudt veroordelen, dat gij ons zoudt wegdoen, dat u uw gunsten zoudt inhouden. Maar nochtans, Heere, wees met ontferming over ons bewogen en gedenk nog aan ons in uw genade en in uw barmhartigheid en schenk ons nog alles wat we behoeven op grond van dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en zie ons niet aan in onszelf. Heere, wij bidden zo dat ge ons uw zegen, uw rijkmakende zegen, genade geven wilt en dat zo op dit samen zijn uw goddelijke goedkeuring mag rusten en dat het dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk in ons midden. Zegen alles wat gedaan wordt op deze dag om uw evangelie uit te dragen. Bekwaam uw knechten en sterk hen en geef hen wat ze nodig hebben en geef de gemeente die samenkomt waar ook alles wat nodig is om uw woord op de rechte wijze te beluisteren en te ontvangen en gelovig te ontvangen en dan zo ook in deze wereld bekwaam gemaakt te worden, Heere, om een goed getuigenis van u de Heere te laten horen. Heere, zegen gij al de arbeid in uw koninkrijk en wilt gij het evangelie tot een rijke zegen stellen, terwijl Satan tekeer gaat en alles doet om uw woord te verhinderen en de loop van uw woord te stuiten, betoon gij het dan, Heere, dat gij machtiger zijt dan hij en dat gij zijn werken weet te verstoren en te verijdelen, opdat hij verliezen zal en gij triomferen zult. Heere, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan alle die niet naar uw huis konden komen. Degene die ziek zijn en die door die ziekte niet naar uw huis kunnen gaan, Heere, gedenk hen. Zij die minder ernstig ziek zijn en zij die een ernstiger kwaal hebben, neem ze allen voor uw rekening. Of ze thuis zijn of in het ziekenhuis. En als we aan ziekenhuispatiënten denken, dan denken we aan zuster Jonge Jan die daar moest worden opgenomen en die daar onderzocht wordt, Heere, wij bidden van u dat gij haar in gunst gedenken wilt en dat gij alles nog ten goede wilt keren en dat gij haar nog uw gunst wilt bewijzen en naar het lichaam en naar de ziel en geef dat er voor haar ook herstel mag wezen. Dat bidden we u ook voor onze meelevende zuster Breen die eveneens in het ziekenhuis ligt. Heere, gedenk ook haar in uw gunst en in uw ontferming. We bidden u ook voor onze broeder Kater die deze week een ongeluk overkwam. Heere, gij hebt hem gespaard en gij hebt voor erger willen bewaren. Geef hem een voorspoedig herstel en geef dat uw gunst en zijn deel mag zijn. Bij de dankbaarheid die er mag zijn, Heere, dat u het nog alles zo hebt geleid en dat... En wij bidden van u dat gij hem verder ook in uw gunst genadig voor uw rekening wilt nemen. Met allen die een weg van beproeving moeten gaan of tijdelijk uitgeschakeld zijn of die wat dan ook in hun leven meekregen aan zorg en aan moeite. Heere, u zijt de God die alle dingen bestuurt. U zijt ook die God uit wiens hand tegenspoeden en beproevingen komen. Zo beleiden we het immers. Uit Gods vaderlijke hand komen ook de tegenheden, de onvruchtbare jaren en de krankheden en de zorgen van het leven. Ach, Heere, als we het dan zo ook maar mogen leren zien en als we het zo maar mogen leren verwerken, dan zal het nog winst opleveren. En dan zal er nog vrucht uit voortkomen. Geef dat, Heere, aan allen die gij beproeft. En wilt gij zelf ook in de zorgen en in de moeite meekomen. Opdat we niet blijven staren op wat wij moeten meemaken. En op wat wij moeten doormaken en moeten lijden en aan zorgen te verwerken kregen, maar opdat we op dat grote doel mogen leren zien waartoe gij dat alles doet. En dan zegt u in uw woord, en Heere, geef dat dat dan ook de beleving mag zijn, dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. En dan is uw volk er met toch goed mee, wat u dan ook geeft. Heere, laat dat ook voor de geest mogen komen. En als we dan zo beproevingen krijgen, o wij bidden van u dat dat dan die vrucht mag hebben, die uitwerking, dat we erdoor tot u uitgedreven mogen worden en dat we erdoor aan u verbonden mogen worden om zo te leren onze weg op u de Heere te wentelen in het vertrouwen dat gij het maakt. Schenkt dat aan rouwdragenden, schenkt dat aan een ieder Heere, of het kruis zichtbaar of onzichtbaar, of de beproeving aan de buitenkant merkbaar is of niet. Geef, Heere, dat in alle zorg en moeite het oog maar op u de Heere gevestigd mag zijn. Zegen gij zo uw woord, doe uw werk en wilt gij in gunst en ontferming nog aan ons gedenken. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 105e psalm, het 21ste en het 22ste vers. Psalm 105, God breidde een wolk uit om zijn scharen bij dag te hoeden voor gevaren. En zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Dat zijn dus de versen 21 en 22 van psalm 105. We letten dus vanmorgen op het onderhoudende werk van de Heer Jezus Christus ten aanzien van de gemeente die hij zich vergadert en die hij beschermt. We hebben al gezien dat dat beschermen noodzakelijk is, omdat er zoveel vijanden zijn die het op de kerk van Christus voorzien hebben en die haar ondergang beogen. En vandaar dat het noodzakelijk is dat de Heere Jezus voortdurend voor zijn kerk blijft zorgen en dat hij haar beschermt en dat hij haar achter zijn schild verbergt. Maar behalve dat vergaderen en beschermen is het ook absoluut noodzakelijk dat de Heere zijn gemeente onderhoudt tijdens haar verblijf in deze wereld en op haar reis door deze wereld. Ja, hij moet ook dat doen, want de kerk heeft vele noden en ze heeft vele behoeften. En zo min als ze zichzelf kan verdedigen en beschermen, kan ze in haar eigen levensonderhoud voorzien. Ze kan zichzelf niet verzorgen en helpen. Ze is dan ook helemaal afhankelijk van het onderhoudende werk van haar Heere en Heiland. En zo blijft Christus ook voor haar zorgen, inderdaad. Dat mag onze belijdenis belijden en alweer op grond van Gods eigen woord. En dan vinden we een hele duidelijke illustratie van dat onderhoudende werk van God in het leven van zijn volk, in wat de Heere bijvoorbeeld deed in de geschiedenissen van Israël. Daar spreekt ook dat 9e hoofdstuk van het boek Nehemia over. In het gebed op de bede- en boetedag worden al de dingen die de Heere aan zijn volk gedaan heeft genoemd, om daarin tot uitdrukking te brengen de grootheid van de trouw van God, zoals hij die betoond heeft in zijn zorg, in zijn dagelijkse zorg in het leven van Israël, en met name toen Israël uit Egypte geleid op weg was naar het land Kanaan. We vinden dat niet alleen in Nehemia 9 in dit gebed, maar we vinden het ook in wat beknopter vorm in de samenvatting die Mozes ervan geeft in het boek Deuteronomium. Waar Mozes ook zegt, en gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft. En dan spreekt Mozes over het manna dat ze op die weg door de woestijn ontvangen hebben, waar ze van mochten leven. En dan zegt Mozes, uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Die waren in al die dingen, in het voedsel dat ze kregen, in de kleding die de Heere gaf, in de zorg ook voor hun gezondheid die de Heere hen verleende, waardoor hun voet niet zwol, al die tijd dat ze in de woestijn zwierven, komt toch wel uit dat de Heere het lot van zijn volk gedurig heeft onderhouden. En vinden we dat ook niet in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben? Er wordt ook gesproken over de leiding die God gaf bij dag in een wolkolom, desnachts in een vuurkolom. Er wordt gesproken over de inzettingen die de Heere aan zijn volk gaf, de rechten die hij aan hen gaf, waardoor ze geleid konden worden, waardoor ze bewaard konden worden van verkeerde paden, van dwaalwegen. Er wordt gesproken over het brood uit de hemel en over het water uit de rotssteen. Er wordt gesproken, net als wat Mozes deed, over het feit dat hun klederen niet verouderd werden en dat hun voeten niet gezwollen zijn. Zo zorgde God, zo onderhield hij hen. En aan het einde van de woestijnreis gekomen, als ze op het punt staan om het land van de belofte binnen te trekken, dan moet Israël het getuigen, het heeft ons aan niets ontbroken. De Heere heeft getrouw gezorgd. Van dag tot dag heeft Hij ons onderhouden. En zo verdient God het om alle eer te ontvangen. Niet alleen omdat Hij hen beschermde tegen de vijanden. Denk maar aan de aanvallen van de Amalekieten. Maar ook omdat Hij hen onderhouden heeft. Wel nu, gemeente, wat de Heere toen deed in Israël, dat is vandaag niet anders. Zijn kerk, zijn gemeente, wordt door Hem ook vandaag onderhouden. En alles wat het volk Gods nodig heeft op weg door dit leven, op weg naar de eeuwigheid, op weg naar het Jeruzalem dat boven is, alles wat Gods kinderen op die weg nodig hebben, dat krijgen ze ook. En hoe doet de Heere dat dan? Hoe onderhoudt Hij dan? Ik denk dat we daarvan mogen zeggen dat Hij dat doet door middel van dezelfde, mag ik ze zo noemen, instrumenten als waarmee Hij zijn gemeente vergadert. En hoe vergaderde Christus zijn gemeente? En hoe doet Hij dat nog? Door zijn Geest en Woord. En het is door dezelfde Geest en hetzelfde Woord dat Hij zijn gemeente ook onderhoudt. In het Woord ligt alles wat ze nodig hebben, en in het Woord wordt het aan alles voorgesteld, verkondigd en aangeboden. En het is de Geest die Christus erbij geeft om het in het Woord voorgestelde en verkondigde en aangebodene toe te passen aan het hart, zodat ze er ook voor hun geestelijk levensonderhoud werkelijk profijt van hebben. Laten we het vanmorgen, pardon, wat rubriceren. Er zijn in de geschiedenis van Israël verschillende elementen waaruit het onderhoudende werk van de Heere gebleken is. En er zijn ook in het leven van Gods kerk op aarde verschillende elementen waaruit blijkt dat de Heere hun leven en hun levensonderhoud verzorgt. En het eerste wat ik dan voor uw aandacht zou willen brengen is dat de Heere zijn kerk voedsel geeft. Niet waar, dat deed Hij in Israël ook, manna. En het water uit de rotssteen. Dat was een wonderlijke voorziening van de Heere. Brood uit de hemel, waar ze zelf niet aan gearbeid hadden. Waar ze niets voor hoefden te doen, dat ze zelf niet hadden laten groeien. Waar ze zelf geen zorg aan hadden besteed, maar dat ze zomaar mochten oprapen. Omdat de Heere het rondom het legerkamp van Israël liet regenen. En water voor hun dorst, waar ze al evenmin wat aan gedaan hadden, maar wat de Heere hen gaf. Door een wonder opende Hij de steenrots en er vloeide water uit. En zo heeft de Heere ook voor de voorziening van de dorst van zijn volk gezorgd. Wel nu, een gemeente, is het anders als we denken aan de kerk des Heren die door Christus wordt onderhouden op reis naar het nieuwe Jeruzalem, naar het hemels Kanaan. Voor de geestelijke honger en voor de geestelijke dorst geeft de Heere voedsel en drinken. Het brood des levens noemt Hij het zelf. En het water des levens, zo spreekt Hij erover. En we vinden dat in het woord, niet waar? Dat is een uitdrukking die de schrift zelf gebruikt. Het woord is een spijze der ziel. En zo hebben toch ook de profeten, zo hebben toch Gods knechten gesproken. En we vinden dat in de schriften terug. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. De dichter van de 119e psalm zegt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Dat duidt er wel op dat Gods kinderen het woord van God ook leren kennen als voedsel. waardoor hun honger gestild wordt, en als drinken, waardoor hun dorst gelest wordt. Ja, zo geeft de Heere zijn woord, niet alleen ter onderwijzing, maar ook ter onderhouding, om voedsel te zijn op de levensweg. En waarom is dat woord dan dat brood des levens? Omdat het het woord van Christus is. Omdat Hij in dat woord verkondigd wordt. Hij met al zijn schatten en met al zijn rijkdommen en met al zijn gaven. En Hij heeft van zichzelf getuigd. Ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hij is dat nieuwe manna, dat nieuwtestamentische brood, dat dienen moet tot verzadiging van de ziel. Hij geeft, ik denk aan een ander woord van de Heere Jezus, zijn vlees, opdat dat waarlijk spijs zou zijn. Hij geeft zijn bloed, opdat dat waarlijk drank zou zijn. In het woord wordt ons dat voorgesteld. Evengoed in de sacramenten wordt het ons voorgesteld. En als de Heere zijn kerk opreist door dit leven, dat woord en de daarbij gevoegde sacramenten meegeeft, dan voorziet Hij zo in die noden dat zij voedsel meekrijgen onderweg. Alleen zegt u, ja, maar daar moet dan toch het werk van de Heilige Geest bij komen. Dat zal waar zijn. Want als het ons in het woord voorgesteld wordt, dan is dat inderdaad wel het brood dat ons daar aangewezen wordt. Maar dan zal er zeker ook nog plaats zijn moeten komen voor dat woord. En dan zal de Heilige Geest onze hongerige en dorstige zielen moeten gaan spijzigen met dat hemelse brood en dat water des levens. En voordat de Heilige Geest onze hongerige en dorstige zielen kan spijzigen en laven, moet Hij ons eerst nog hongerige en dorstige zielen geven. Want die hebben wij van onszelf niet. Oh ja, u kunt wel zeggen, een mens is dorstig en een mens is hongerig, dat is waar. Maar dan moet van die mens gezegd worden wat de schrift ook van hem zegt, dat hij zijn geld uitweegt voor hetgeen geen brood is. En dat hij zijn arbeid verricht voor hetgeen niet verzadigen kan. En dan moet de Heere van zijn volk zeggen, mijn volk heeft twee boosheden begaan. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouwen, gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. Als een mens zelf gaat proberen zijn dorst te lessen en zijn honger te stillen, waar komt hij dan terecht? Dan zoekt hij het bij de bronnen van deze wereld en die bevatten water waardoor hij alleen maar meer dorst kan krijgen. En dan zoekt hij het bij het brood van deze wereld en dat is brood dat niet verzadigen kan. Dat kan zijn wezenlijke honger niet stillen. Dat kan zijn hart niet vervullen. Dat kan hem niet in de gemeenschap met God terugbrengen. En al heeft de mens dan elk mens een zekere honger en een zeker verlangen en een zekere begeerte, dat is vaak nog een honger en een verlangen en een begeerte naar het verkeerde, naar het zondige, waardoor het nog erger met hem gesteld wordt. En daarom, de rechte honger en de rechte dorst is op zichzelf al een gave van de Heilige Geest. En door ons die rechte honger naar de gerechtigheid, naar het ware leven met God, naar de gemeenschap met God te geven, door ons die rechte dorst te geven van een hart dat naar de Heere uitgaat en dat de Heere niet missen kan, maakt de Geest plaats voor datgene wat in het Evangelie wordt aangeboden in Christus, het brood des levens. En als Hij daar plaats voor gemaakt heeft en die honger en die dorst gewerkt heeft, dan zegt de Heere Jezus, zalig die hongeren naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dan gaat de Heilige Geest dat brood des levens brengen tot aan de mond des geloofs. Een mond des geloofs die Hij zelf gewerkt, geschapen heeft. En dan doet Hij dat brood des levens via de mond des geloofs in terechtkomen in de ziel, opdat zo de ziel gesterkt wordt en het geestelijke leven onderhouden wordt. Dat is het wat de Heer zijn kerk meegeeft. In het woord biedt hij het aan, in het woord geeft hij het mee, maar door de geest past hij het ook toe. Door de geest werkt hij het uit in de ziel. Door de geest verzadigt hij. Vervult hij het verlangen. Geeft hij de gemeenschap met zich te beleven. Geeft hij kennis van en aan de gerechtigheid van Christus. Vervult hij dat hongergevoel in de ziel. Dat doet uitroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Heeft de profeet Jeremia, de profeet Hosea het niet gezegd, of beter gezegd, heeft de Heere zelf het niet door middel van Hosea gezegd. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die van op hun kinnenbakken oplichtte, en ik reikte hem voeder toe. Dat is dan wel een enigszins ander beeld. Dan wordt de Heere voorgesteld als een veehouder die zijn vee voedsel geeft. En dat beest, dat is onder het juk. En dat beest dat kan zo uit zichzelf niet eten en dat heeft hulp nodig bij het eten. Maar dan doet de Heere dit, dan licht hij dat juk van hun kinnebakken op. En dan geeft hij dat beest gelegenheid om te eten. Ja, hij reikt zelf voeder toe. Hij stopt het dat dier als het ware zelf in de bek. En zo zorgt de Heere door zijn geest ook voor de zijnen. Opdat ze zullen leven en opdat ze onderhouden zullen worden. En opdat ze verzadigd zullen worden met het goede dat hij hen schenken wilt. En dan laat de Heeren het soms niet bij brood en bij water alleen. Dan staan daar in de schriften ook beloften die spreken over honing uit de rotsteen. En dan kent de kerk des Heeren op reis door dit leven ook van die momenten dat de Heeren hen niet alleen het gewone, en dat is eigenlijk zo gewoon toch ook weer niet. Dat is ook al bijzonder, dat is ook al buitengewoon, want het is genade en genade alleen. Maar dat de Heere daarbovenuit dan nog eens wel eens de bijzondere blijken van zijn gunst en de bijzondere genietingen van zijn genade schenkt. Als hij niet zomaar water uit de rotsteen doet vloeien, maar als hij zelfs honing uit de rotsteen geeft. Opdat ze ook van de lekkernijen van het rijk van Gods genade mogen genieten. En verzadigd mogen worden met zijn gunst en goede tierenheid. Ja, dat is een heil geheim. Dat is het heil geheim dat alleen Gods pelgrims kennen. En dan alleen nog in beginsel. Maar dat is een geheim dat niet gekend wordt door degenen die nog op hun eigen gekozen weg gaan. En als die brood zoeken, dan zoeken ze het in de verkeerde richting. En als die lafenis voor hun dorst zoeken, dan zoeken ze het in de verkeerde richting. En dan zien we hen zitten bij de vergiftigde bronnen van deze wereld. En dan zien we hen eten van dat brood waar nog nooit iemand verzadiging uit kreeg. Is dat uw beeld nog? Is dat uw beeld nog? Ach, roep tot de Heere om genade en smeek hem dat u bij zijn kerk, bij zijn volk, bij zijn onderhouden volk mag gaan horen. Om werkelijk ook dat voedsel te ontvangen dat de ziel verzadigt. Dat voedsel dat rechtstreeks van God uit de hemel komt. Behalve voedsel geeft de Heere zijn kerk ook kleding. Daar was ook sprake van in Nehemia 9, daar was sprake van in Deuteronomium 8, nietwaar? Het volk Israël, en dat is een ander wonder, misschien een minder opvallend wonder, maar niettemin een wonder. Het volk van Israël kreeg van de Heere ook kleding, en dan zodanig dat die kleding al die tijd dat ze in de woestijn waren niet verouderde. En elke morgen konden de Israëlieten diezelfde kleding aantrekken en het was nog net zo goed bruikbaar als een jaar daarvoor. Dat is ook een wonder geweest. Elke dag begenadigd met manna en elke dag weer opnieuw in staat gesteld om hun kleding te dragen zonder dat die verouderde. Dat gebeurt toch nooit? Moet maar eens zien hoe snel kleren al oud kunnen worden. Maar bij Israël was dat zo niet. Zo heeft de Heere ook in dat opzicht voor hen gezorgd. En zo doet de Heere het toch ook in het leven van zijn kerk. Zeker het woord Gods is, als ik het zo mag zeggen, de provisiekast waar hun voedsel in staat. Maar het is ook hun garderobe, waar hun kleding in aangeboden wordt. Waarin de Heere aanwijst wat ze nodig hebben om de schande van hun naaktheid te bedekken. En waarin de Heere aanwijst wat ze nodig hebben om mee bekleed te worden en zo voor God te kunnen staan. Is dat niet nodig? Een mens heeft van zichzelf geen brood en geen water waar hij zijn honger en zijn dorst mee stillen kan. Maar een mens heeft van zichzelf ook niets waarmee hij zijn naaktheid kan bedekken. Hij probeert het wel. Adam en Eva, nadat zij tot de ontdekking gekomen waren dat ze gezondigd hadden en ook dat ze naakt waren, hebben zichzelf schorten van vijgenbladeren gemaakt en die aangetrokken. Maar daarmee kan een mens niet voor God bestaan. En daarom ook al trekken wij onszelf allerlei klederen aan, dan blijft de Heere nog tot ons zeggen, en gij weet niet dat gij zijt jammerlijk en arm en blind en naakt. En daarom ik raad u dat ge van mij koopt. En dan is er bij de koopwaar die hij aanbiedt ook de lange witte klederen. Die zullen we van hem moeten leren betrekken. Die zullen we uit zijn handen moeten leren aanvaarden. Om zo bekleed te worden met, ja, hij noemt dat zelf de mantel der gerechtigheid. Hij noemt dat zelf de klederen des heils. Daar alleen in kan een mens voor God verschijnen. Maar niet met de vuile klederen die hij zichzelf aangetrokken heeft. Niet met de lompen en de vodden die hij zelf gefabriceerd heeft. Niet met de schotten van vijgenbladeren die Adam en Eva gehecht aan elkaar gehecht hebben. En wat de Heere, en wat we nu nodig hebben om de naaktheid te bedekken. Dat is ook in het woord aangeboden. Dat woord, dat is ook die klerenkast voor Gods kerk. En daar wordt gesproken van die mantel der gerechtigheid. Daar wordt gesproken van die klederen des heils. Daar wordt gesproken van dat heil dat in Christus is, waarmee Gods kinderen bekleed mogen worden. Daar wordt gesproken van die lange witte klederen die rein gemaakt zijn, die gewassen zijn, die aanduidende gerechtigheid en de heiligheid waarmee de Heere zijn volk bekleden wil. En dat wordt ons allemaal aangeboden en dat geeft de Heere in zijn woord allemaal mee op reis voor het onderhoud van de zijde. Maar wat ik zo pas zei ten aanzien van het voedsel, dat geldt van de kleding alweer. Het moet wel toegepast worden. Het moet wel aangebracht worden. Leerzaam is wat er in dat opzicht in Genesis 3 staat. Ik wees al even naar dat feit dat Adam en Eva zichzelf schorten maakten van vijgenbladeren om daarmee hun schande te bedekken. Maar wat doet de Heer? Als hij gekomen is om vonnis te vellen, als hij gekomen is om zijn belofte te spreken en van genade te spreken, dan doet de Heere dit. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen. Hij maakt ze. En dan? En dan?
Is het dan zo dat als de Heere die rokken van vellen gemaakt heeft, dat hij ze dan aan Adam en Eva geeft en dat die ze dan zelf maar moeten aantrekken? Nee, hij maakt ze en hij toog ze hun aan. Ook dat. En dat is een vernederende ervaring voor Adam en Eva geweest. Want voordat de vellen die de Heere, die rokken van vellen die de Heere gemaakt had, en voordat hij die hen aan kon trekken, moesten ze hun eigen gemaakte schotten uitdoen. En stonden ze in hun naaktheid voor God. Maar zo maakte God plaats voor zijn werk. En voor de klederen die hij voor hen gemaakt had. En door zijn bediening werden ze toen bedekt. En door zijn genade werden ze toen bekleed. En dat waren toen nog maar rokken van vellen. Maar als je dan gaat vragen en wat de Heere dan zijn volk aantrekt. Als hij ze de klederen des heils geeft. En de mantel der gerechtigheid, dat is het schoonste gewaad dat ooit denkbaar is. De Heere zal zijn volk versieren met heil, staat er in de 149ste psalm. En zo zorgt de Heere ook voor het onderhoud van zijn kerk, wat de kleding betreft. Een kleding die niet verouderd, gemeente, die mantel der gerechtigheid slijt niet. Die klederen des heils, die raken niet op. Net zo min als Israëls klederen tijdens de woestijnreis. Die mantel van de gerechtigheid van Christus blijft intact. Die gaat niet rafelen. Daar vallen geen scheuren in. Want het is een volkomen werk dat de Heere Jezus gedaan heeft. Houd het dan daarbij, volk van God. En ga niet zelf weer achter de naaimachine zitten. Om uzelf kleren aan te meten van een kwaliteit die voor God niet deugt en die ook niet voor hem bestaan kan. Leef niet van wat u zelf produceren kunt. Ik raad u dat ge van mij koopt, zegt de Heere. Lange witte kleder, opdat ge daarmee bedekt moogt zijn. Leef, ook in dit opzicht, uitsluitend van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Er is nog een derde element dat bij het onderhoud van Gods kerk hoort. Uw voet is niet gezwollen, zei de Heere via Mozes tegen Israël. De Heere zorgde dus ook voor de gezondheid. Dat was maar één aspect van de gezondheid. Ook al op zichzelf een onbegrijpelijk wonder, nietwaar? Een leger van 2 miljoen mensen. Met ouden erbij en met jongen erbij. En als de Heere het bevel gaf om te verrijzen, dan moesten ze verrijzen. Dan konden ze niet tegen de Heere zeggen, Heere, we hebben zoveel patiënten in ons midden die niet mee kunnen. We hebben zoveel mensen met verstuikte voeten. En we hebben zoveel mensen die niet gaan kunnen. De Heere zorgde ervoor dat hun voet niet gezwollen was. En zo konden ze mee. En zo hoefde er niet één achter te blijven. En dat wijst erop dat de Heere ook voor de gezondheid van zijn volk gezorgd heeft. Zo doet de Heere immers nog. Het woord van God is niet alleen de provisiekast. Is niet alleen de garderobe, het is ook de apotheek. De apotheek voor de kerk des Heeren. Waar de Heere ook de geneesmiddelen in heeft. Die nodig zijn om hun kwalen te bestrijden. De kwalen die ze onderweg kunnen opdoen. En er zijn inderdaad allerlei kwalen die Gods kerk onderweg opdoet. Soms raken ze verwond en hebben ze pleisters nodig. Soms worden ze geïnfecteerd door de bacteriën van de zonde en besmet met de onheiligheid en de onreinheid en de ongerechtigheid van buitenaf. En dan hebben ze ontsmettende en koortswerende middelen nodig. Middelen met een zuiverende werking. Maar wat er dan ook nodig is en wat voor kwaal er ook zou kunnen zijn. In het woord van God is alles wat nodig is opdat de belofte vervuld zal worden. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. Zo zegt God het tegen Israël. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. En zo belooft hij het zijn kerk ook. Ik zal u de gezondheid doen reizen. En zo belooft de Heere het. Denk maar aan die prachtige profetie over de komst van de zon der gerechtigheid. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Als Christus komt, dan is in hem alles. En dan brengt hij alles mee, dan is hij het brood des levens. Dan komt hij met de mantel der gerechtigheid. En onder zijn vleugelen is genezing. Dan is er in hem balsem in Gilead. Om de pijn te verzachten en de wonden te helen. Dan is er in hem en bij hem, en ik denk weer aan het woord, ik raad u dat ge van mij koopt. Ogenzalf, opdat gezien mocht en opdat uw blindheid wijken zal, de geestelijke blindheid die zo veel kwaad veroorzaakt en zoveel ellende ten gevolge heeft. Maar als de Heere zijn ogenzalf aanbrengt en toepast, dan is er genezing, dan is er zicht, dan gaat de mens leren om zijn ogen te gebruiken en dingen te zien die hij nog nooit eerder gezien heeft. Schoonheid in de dienst van de Heere te aanschouwen. Afschuwelijkheid in de zonde te gaan ontdekken. Om zomaar meer en meer de Heere te mogen vrezen en hem te mogen bedoelen. Ja, dan is in Christus, in dat woord dat van hem spreekt, alles in die geestelijke apotheek kan iedereen voor zijn kwaal wel vinden wat hij nodig heeft. En dan is het de geest inderdaad weer die het gaat toepassen, die het gaat gebruiken om het uit te werken in het leven. De geest neemt de balsem uit Gilead. En als er een gewonde van hart en een verslagene van geest is, dan gaat de geest zo iemand oprichten en opbeuren. Hij verbindt de gebrokene van hart en hij verbindt de verslagene van geest. En dan zijn het zijn handen die helen en dan is het zijn olie die verzacht en dan zijn het zijn trouwe, liefderijke zorgen waardoor het verbrokene geheeld wordt. En waardoor het zwakke gesterkt wordt, zodat tenslotte aan het eind van de pelgrimsreis het gezegd mag worden, uw voet is niet gezwollen. En behalve deze dingen hoort er bij die leiding en bij die onderhouding die de Heere aan zijn kerk geeft ook nog dit, dat hij ze onderwijs geeft. Ze moeten een bepaalde weg gaan, en welke weg is dat en hoe kunnen ze die weg kennen? Ach, dat heeft de Heere ook gezegd, nietwaar, en dat heeft het volk in de dagen van Nehemia beleden. Hij gaf een wolkkolom overdag en hij gaf een vuurkolom bij nacht om hen te leiden in de weg. Hij zorgde voor leiding, hij zorgde voor besturing en zo doet de Heere het nog. Zijn woord is een kompas, zijn woord is de reisgids. Ik zal u onderwijzen en u leiden op de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En wat is ook dat nodig, nietwaar? Want dat volk, ach, in zichzelf. De Heere zegt dat van die pelgrims van Israël op weg naar het land Kanaan in de 95ste psalm. Wat zijn het voor mensen? Dit is een volk dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. Maar zie wat de Heere doet. Hij gaat ze de weg wijzen. Hij gaat ze leiden. Hij gaat die onkundigen, als ze afgedwaald zijn, terechtbrengen. Als ze ter linkerzijde afgeweken zijn of als ze ter rechterzijde afgedoold zijn, hij brengt ze terug. Zij moeten geregeld beleiden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Maar de Heere voorziet ook in die nood. Hij kent ook het dwaalzieke hart. En zo zorgt hij ook voor dit onderhoud. Dat ze op de rechte weg terechtkomen. Ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. En hij zegt het niet alleen in zijn woord, dit is de weg. Maar u hoort het wel aan die belofte die ik zo pas noemde. Het is niet alleen dat hij ze de weg wijst. Het is niet alleen zo dat hij ze zegt, ga daar nu heen en dan linksom en dan daar rechtsaf. En wacht u ervoor dat u niet die wegen inslaat. Het zijn niet alleen de aansporingen en de adviezen. Maar hij zegt het, en daar zit het element van de toepassing alweer in. Ik zal ze leiden. Hij gaat zelf voorop. Hij neemt ze zelf bij de hand. Hij brengt ze zelf op de plaats van de bestemming. Gelukkig die mens die ook dat in zijn leven kent, dat hij de hand des Heren soms mag gevoelen, soms kastijdend moet gevoelen, omdat de Heren hem toch wel even met pijn moet aan de weet brengen, dat hij weer op een dwaalweg was, soms lieflijk mag gevoelen, soms trekkend mag gevoelen, als de Heren hem meeneemt, terwijl er aan onze kant zoveel tegenkrachten zijn, waardoor we achter willen blijven. Gelukkig die mens die leidende hand van de Heren, die besturende genade van de Heren in zijn leven mag kennen, dat hij als een blinde in zichzelf geleid wordt in een weg die hij van tevoren niet kende en niet wist, maar die hij toch moet gaan. Nog een element is er in dat onderhoudende werk. Er is ook kracht die de Heere geeft, zodat ze verder kunnen. Ze zijn vaak vermoeid, maar ik geef de moede kracht. En ik vermenigvuldig de sterkte dien die geen sterkte heeft. De Heere zorgt ook voor tijden van rust. Had Israël ook niet zijn elims? Mochten ze soms ook niet een tijd lang vertoeven bij de waterfonteinen en onder de palmbomen waar de Heere hen rust gaf en waar hij hun ziel verkwikte en waar hij hen nieuwe krachten deed opdoen? Zo doet de Heere dat ook in het leven van zijn kerk en soms geeft hij hen te horen, komt hier aan rust te weinig. En soms geeft hij hen iets te genieten van die rust die er overblijft voor het volk van God, opdat ze gesterkt mogen worden om straks weer verder te gaan en de moeilijke weg verder te vervolgen en de strijd verder te strijden. Maar hij weet zo goed wat ze nodig hebben ook, opdat hun krachten niet zullen vervallen. En u hebt het misschien al wel gedacht, zo al luisterende, die zorg, die onderhoudende zorg van de Heere, waar vinden we die mooier tot uitdrukking gebracht dan in de 23ste psalm? De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij voert mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor het aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Dat schaap spreekt ervan dat de herder voor voedsel zorgt. Dat schaap spreekt ervan dat de herder voor leiding zorgt. Dat schaap getuigt ervan dat de herder voor medicijn zorgt. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Ik las van die schapen in Palestina dat ze in de zomertijd speciaal veel last hebben van neusvliegen. En die neusvliegen hebben de kwalijke gewoonte om hun larven te leggen als ze er de kans voor krijgen in de vochtige neusgaten van het schaap. En dan worden die schapen soms dol van pijn. En daarom de herder zalft dat hoofd van het schaap met olie, zodat die neusgaten niet meer de geschikte plaats zijn voor de larven van die neusvliegen. En zodat er ook genezing en verzachting van de pijn is. En zo zit er in die 23e psalm, in die trouwe zorg van de herder, zoveel waarin de rijkdom en de genade en de zorgende liefde van de herder, de grote herder der schapen, in tot uitdrukking gebracht wordt. Hij zorgt voor onderwijs, want hij leidt in het spoor der gerechtigheid. Hij zorgt voor rust, want hij brengt ze in de grazige weide. En hij doet ze nederliggen aan zeer stille wateren. Hij zorgt voor alles, want het goede en de weldadigheid zullen mij volgen. En hoe lang? Al de dagen mijns levens. Want de herder weet van geen wijken. En de herder weet van geen wankelen. En de herder zal niet begeven en hij zal niet verlaten. Daarom al de dagen mijns levens zal hij voor het goede en voor de weldadigheid zorgen. Ja, zo mag de dichter het zeggen. Mij zal niets ontbreken. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. Wat een zorg, wat een liefderijke zorg besteedt de Heere aan zijn kerk. Door zijn woord, door zijn geest toegepast aan de ziel. Deelt u daar nu ook in? Besteedt de Heere dat ook aan u? Wat een zaligheid ligt daarin. Als de Heere de zijnen zo af en toe meeneemt naar de kast waarin hun voedsel staat. En als hij zo zijn woord gebruikt om hen dat brood des levens weer eens te laten zien en hen honger te geven na dat brood des levens. En als hij hen uit die voorraadkast, waarin dat voedsel ligt opgeslagen, gaat bedienen. En wat een zaligheid en wat een rijkdom ligt erin. En wat is het dan het leven van een kind des Heren, een gelukkig leven, als de Heere hen ook meeneemt naar die klerenkast, waaruit de mantel der gerechtigheid genomen wordt. En doet de Heere de klederen van ons eigen maaksel weg en al de vuile lompen die we zelf gemaakt hebben en al de gerafelde kledingstukken die we zelf gefabriceerd hebben. Hij doet ze weg. Maar hij doet dat niet om ons naakt neer te zetten en ons in onze schande te laten staan, om ons erin te laten omkomen. Nee, maar hij doet ons die klederen des heils aan. Hij heeft mij aangedaan, de mantel der gerechtigheid. En dan neemt hij de zijnen bij een andere gelegenheid mee naar de apotheek, naar de medicijnkast, omdat hij ze wil gaan verzorgen en hun wonden gaan verbinden, de gebrokenheid van hun hart wil gaan helen. Hij onderwijst ze uit de reisgids. Ik zal raad geven. Ook als ze door een weg moeten die ze niet gekend hebben en niet begrepen hebben en waar alles in hen tegen in verzet komt. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal meegaan, zodat het schaap het vertrouwen krijgt om als echo op de belofte van de herder te gaan zeggen: gij zijt met mij. Hij zegt: ik ben met u. En als ze door het geloof mogen verstaan en als de geest het hen toepast aan het hart, dan mogen ze zeggen: ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. En al moet ik dan door het dal van de schaduw des doods, Heere, dan nog zullen uw stok en uw staf mij vertroosten. Hij doet het hen aan niets ontbreken. Is dat ook uw betuiging? U die op de weg des levens mag zijn en die door de Heere daarop gebracht bent, uit het diensthuis verlost, uit Egypte uitgevoerd. Heb u de wonderen van Gods goedheid gezien daarin dat hij u onderhield? Heb u iets van de rijkdommen van zijn genade geproefd en gesmaakt? Hoe hij zorgt, hoe hij in liefde zorgt, hoe hij in trouw zorgt. En hebben we dat ook niet gelezen in het 9e hoofdstuk van het boek Nehemia? Want daar wordt gesproken over de trouw van de Heer. En die trouw van de Heer, die staat in schril contrast tegenover de ontrouw van dat volk. Want dan hebben ze hier genoemd wat de Heer allemaal gedaan heeft. En dan volgt er een maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld. En ze hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En ze hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen. Herkent u zichzelf? Herkent u zichzelf in uw afmakingen, in uw ontrouw, wel door de Heere geleid, wel door de Heere gezegend, maar uw nek verhard, geweigerd om te horen, wederspannen geweest en toen... En toen, wat deed God toen? De gemeente, dan volgt er weer een maar. Dan staat er niet, en dus liet de Heere hen varen, en dus gaf hij een prijs, en dus gaf hij een over aan het goeddunken van hun eigen hart, en aan de dwaasheid van hun eigen keus. Nee, doch gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. Zelfs als ze zich een gegoten kalf gemaakt hadden en gezegd, dit is uw God die u uit Egypte heeft opgevoed, en grote lasteren gedaan hadden, hebt gij hen nochtans door uw grote barmhartigheid niet verlaten in de woestijn. Wat een wonder. Wat een wonder dat de Heere de getrouwe is en blijft. En dat hij het dan inderdaad waar maakt. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Nee, dan komt een kind des Heeren er niet zonder schaamte onderuit. Als hij dan terugdenkt aan de weg die de Heere hem deze 40 jaren geleid heeft, dan mag hij zeggen, ja Heere, gij zijt getrouw geweest en uw trouw was groot en uw goede tierenheid was elke morgen nieuw, maar wij hebben gezond. Wij hebben goddelooselijk gedaan. Dan mag dat schaap van de herder alle goeds opsommen. Maar dan moet dat schaap van zichzelf gaan zeggen. Ik heb gedwaald in het rond als een schaap dat onbedachte herder heeft verloren. En dan bleef die herder toch trouw. En dan bleef God toch dezelfde. En dan gaat het hen toch aan geen ding ontbreken. Zo onderhoudt hij de zijnen. En als we daar nou niet in delen. Ach, een mens moet toch wat te eten hebben. Ook geestelijk. En een mens moet toch wat hebben om mee gekleed te gaan. En dan probeer je het met je eigen lompen. En dan probeer je het net als de verloren zoon met de schillen van de varkens. En dan probeer je het met de eigen gerechtigheid. En dan probeer je het met de vijgenbladeren, zoals Adam en Eva. Desnoods een aantal lorren vermengd met een beetje van de gerechtigheid van Christus. Gaat niet. Dat gaat niet. Probeer het toch niet zo om voor God te bestaan. Zit toch niet bij die gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. Weeg toch niet langer geld uit voor brood wat toch niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij, zegt de Heer, en eet het goede, en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Eet je nog het voedsel van deze wereld? Probeer je daar verzadiging mee te vinden, en daar de honger mee te stillen. Wat voor kleding trekt u aan? Datgene wat in deze wereld gefabriceerd wordt. Is dat nou alles waarvoor een mens leeft? Om zoveel mogelijk van de dingen van beneden te hebben. En zoveel mogelijk van deze wereld mee te genieten. Als je het daarmee doet, dan zul je daarmee omkomen.
Als dat het is waar je eigenlijk je doel in zoekt en waar je je levensvulling van verwacht, dan zul je ermee sterven. En voor eeuwig mee sterven. Heb er toch eens erg in dat een mens op weg is naar de eeuwigheid. Dat je een eeuwige bestemming hebt. Je bent hier maar een korte tijd. De langste tijd van uw bestaan zult u in de eeuwigheid doorbrengen. Een nimmer eindigende eeuwigheid. En nu zijn we zo druk voor het tijdelijke. Voor die 40, voor die 60, voor die wat mij betreft 90 jaar. Daar zijn we zo druk voor. En voor dat veel, veel, veel langere tijdsbestel van daarna hebben we geen enkele aandacht. En onze ziel zoeken we niet geborgen te krijgen. Wat een dwaas is de mens toch geworden door de zonde, nietwaar? Dat is toch de simpele conclusie die je trekken moet als je een mens bezig ziet voor dit leven, voor zijn werk of voor zijn ontspanning, voor zijn genot en voor zijn plezier. Als je een mens bezig ziet al de tijd van zijn leven te spenderen aan dit aardse leven, en als je dan ziet dat hij voor de eeuwigheid geen tijd heeft. En geen zorg heeft en geen aandacht eraan besteedt. Wat een dwaas is een mens. Denk er eens over na dat God u geschapen heeft met een eeuwige bestemming. En dat het alleen maar wel met onze ziel is als die geborgen is in de Heere Jezus Christus. Als je dat in je leven in beginsel hebt leren kennen. Wat die dichter van de 23e psalm heeft leren kennen. Als je een herder hebt gevonden. In de goede herder. En als je door hem verzorgd wordt en door hem onderhouden wordt, dan alleen is het goed. Dan alleen is het goed in het leven. Dan alleen is het goed in het sterven. Als je bij dat volk van God hoort, waar we een andere keer van mogen horen, aan de hand van onze catechismus, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Ja, daar is het zelfs nog niet in orde als je een kerklid bent. En als je het lidmaatschap van een aardse, uiterlijke, zichtbare kerk bezit, hoe groot het voorrecht daar ook van is. Maar het is geen zaligheid en redding voor je ziel. Dan zul je moeten leren kennen door de kracht van dat woord van God en door de kracht van de geest van Christus dat mee vergaderd wordt. Zoek dat toch. Zoek dat toch als u er nog buiten staat. Als u nog verloren bent, als u nog geen verzoening gevonden hebt in het bloed van Christus, laat dan toch niet meer tijd voorbij gaan, maar gebruik dan het heden der genade nog om de Heere aan te lopen als een waterstroom en van hem genade te begeren om nog gered te worden. En dan zo ook onderhouden te worden. Zo zorgt God voor zijn volk. Oh ja, hij heeft er een hoop werk aan. Maar dat werk doet hij graag. Want hij doet het uit liefde tot zijn volk. Ze geven hem veel moeite, dat is waar. Ze geven hem veel verdriet, dat is waar. En steeds weer dan proberen ze het toch weer langs hun eigen weg. En met hun eigen brood. En met hun eigen lompen. En met hun eigen medicijnen. En dan moet hij opnieuw beginnen en opnieuw gaan onderwijzen en opnieuw gaan leiden. Maar dat is de genade waar de kerk van leven mag. Hij blijft dezelfde. En het goede werk dat hij begon, zal hij voltooien. En straks komt dat hele volk thuis. Amen. We zingen Psalm 16, het derde vers. trouw en genade God. Wij zeggen u er dank voor dat u ook in deze morgen ons nog weer uw onderwijs wilde geven vanuit de heilige schriften. Heilig het aan ons hart en stel het dienstbaar ook in het leven van hen die u vrezen, dat ze het weten mogen, Heere, en vertrouwen leren op u, die trouwe en genadige God, die voor hun dagelijks lot zorgt en die hen onderhoudt in al de weg waarin gij hen leidt. En zo zal het hen aan niets ontbreken. Ook al moeten ze dan soms wegen gaan die bewegen van beproeving zijn. Ook al moeten ze soms ervaren, Heere, dat het duister en donker wordt. Toch zijt gij dezelfde. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heere. En nu bidden wij van u, Heere, geef dat uw kerk daar bemoedigd door mag worden. Weten mogen dat ze onderhouden zullen worden al de weg totdat ze thuis gebracht zijn. En Heere, daartegenover, wat is een mens arm? Wat is hij een nameloos arm als hij voor eigen rekening staat? Wilt gij dat diegene op het hart binden die inderdaad voor eigen rekening staan en straks voor eigen rekening moeten gaan sterven? O Heere, heilig uw woord aan het hart, opdat het ook nog mag dienen tot waarachtige bekering. Ja, ook bekering hiervan, dat we eigen gerechtigheid zouden leren prijsgeven. En dat we alles waarop wij steunen en wat geen God en geen Christus is, zouden leren prijsgeven. En dat we niets anders meer over zouden houden dan Jezus Christus en in hem al de volheid van zijn genade. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 23, het eerste en het derde vers. 23, vers 1 en 3.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.